Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. In mei 2022 kreeg Remco Renes een maagverkleining. Als ik hem spreek, zit hij nog midden in het eerste jaar. Een periode die we ook wel de honeymoonfase noemen. Hij vertelt hoe het gaat en hoeveel er op een positieve manier veranderd is, zowel lichamelijk als mentaal. Ook hoor je hoe Remco zich houdt aan gezonde routines, wat hij doet als hij terugvalt in oude gewoontes en hoe hij omgaat met een mindere dag. Hoi Remco, welkom. Welkom bij deze podcastaflevering waarin we het gaan hebben over het eerste jaar na de operatie, waar jij eigenlijk nog middenin zit. We noemen dat ook wel de honeymoonfase, waarin mensen snel afvallen, complimentjes krijgen, zich goed voelen en steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Maar goed, uiteraard is elk lichaam anders, elk mens is anders. Dus ik ben heel benieuwd, hoe is jouw jaar tot nu toe? Hoe gaat dat?
Nou, leuke vraag om mee te beginnen inderdaad. En het is ook wel grappig dat jij het honeymoonfase noemt. Want ik voel me eigenlijk gewoon kip lekker. Maar ik heb het nog niet gezien als, oh, dit is echt een honeymoonfase. Want kijk, ik ben natuurlijk geopereerd 31 mei 2022. Dat is nu zo'n 8-9 maanden geleden. En ik ben naar Dubai geweest, dus ik heb mijn eerste moment gehad dat ik in een ander land ook op kan ik daar eten of wat voor eten is daar allemaal en hoe valt dat dan en nou, ontzettend gave ervaring natuurlijk. Maar ja, de week daarna, en dat is medio september geweest, toen lag ik alweer op het ziekenhuis en dan dat vond ik wel dat was schrikken.
Omdat je iets verkeerds gegeten had in Dubai?
Nee. Ja, ik ben ook wel heel blij dat het een week later is, inderdaad. Maar ik had twee darmhernia's tegelijkertijd.
Oké.
En dat vond ik wel even schrikken.
Dat snap ik. En hoe kwam dat?
Nou, ik was in totaal ben ik natuurlijk ongeveer toen de tijd 46 kilo kwijt. En ik was natuurlijk 26 kilo daarvoor iets aangekomen. Volgens ongeveer 24 kilo in totaal kwijt na de operatie. En als je snel afvalt, dan is er een kans dat er ruimtes ontstaan of gaten in de darmwand waar er geopereerd is. Waardoor je darm er eigenlijk doorheen kan glippen en misschien in een knoop raakt. En ik had dat op twee plekken.
Oké. En hoe, wat voelde je?
Nou, dat is eigenlijk niet te beschrijven, maar laat ik het zo zeggen, het doet ontzettend veel pijn. Ik weet nog dat ik de avond daarvoor had ik een soort van tutavondje met een vriendin. Want die had een feest en die moest dan weer een bepaalde mooie make-up look hebben. En ik kon die avond dan niet zo eten of niet even een keer een kaasje naar binnen. Want ik merkte gewoon dat het pijn deed of dat ik er last had. En 's nachts kon ik ook niet meer op mijn linkerzij liggen. En dat had ik inmiddels alweer geleerd. Van ik kan weer op mijn zij liggen, wat doet minder pijn, en op mijn rechterzij. Maar links, dat lag niet lekker. Nou, de nacht pijn en vroelen en noem het maar op. En om 7:00 ochtends, toen dacht ik, ik moet hier een paar dagen doorheen. Volgens mij was het ook op een donderdag of een vrijdag, dus ik had ook weekend. En ik dacht, ik moet hier gewoon een paar dagen doorheen en dan komt het wel goed. En 3 kwartier later dacht ik, ik moet de huisartsenpost of de EHBO, eerste hulp, die moest ik bellen, want dit is niet goed, het doet zoveel pijn. En waar kan je dat mee vergelijken? Ja, ik zeg altijd, pak de theedoek, die maak je zijknat. En dan wring je dat uit. Maar dan met al je kracht, dus tot die laatste druppel eruit is. Nou, zo voelt het dan.
Wauw. En toen?
Ja, dus toen zei die huisartsenpost, kan je hierheen komen? En ik had zoveel pijn. En het eerste wat ik dacht, ik moet. En toen belde ik mijn moeder. Ik zei, niet schrikken, er is niks aan de hand. Ik ga nu alleen even naar de EHBO en dan de eerste hulp. En dan hoor je wel wat er is. Ja, maar kan je wel zelf rijden? Ja, ik kan zelf rijden. Dus ik ging mijn auto in, zwetende handjes, trillende helemaal 80 kilometer op een snelweg. Maar ik moest en zal daar geraken. En ik weet nog dat ik ook geen parkeerplek zocht, maar dacht, ik moet zo snel mogelijk naar die EHBO, want het voelt niet goed. En ik ik had niet zoiets van, nou, ik ga dood. Maar het was zo pijnlijk. En ik voelde me zo zwak en duizelig dat ik echt dacht, oh, dit is niet goed, Remco. Nou, en toen kwam ik daar aangelopen en toevallig liepen daar al twee dametjes. En die zeiden, oh, jij moet snel naar binnen, dat is niet goed. Ik was heel wit blijkbaar en ik strompelde een beetje mijn auto uit. En ja, uiteindelijk legden ze mij op een bed neer. Toen zeiden ze van, ja, je moet echt direct geopereerd worden naar het ziekenhuis. Want waarschijnlijk heb je een darmherniatie of zo. Of ik weet niet precies hoe dat heet. Maar dus toen dacht ik, darmhernia, oké, hoe dan? En nou, toen moest mijn moeder dus toch komen vanuit de Beest, Culemborg, die kant op, helemaal naar Den Bosch. En dan vanaf Den Bosch moest ik dus nog vervoerd worden naar Tilburg. Want daar deden ze de operaties. Dus ik was eigenlijk helemaal niet op de goede plek.
Mm-mm. En wat doen ze met zo'n operatie? Wat gebeurt er dan?
Nou, wat het is ik krijg opnieuw de vier gaatjes. Als je een operatie hebt, dan word je op vier plekken opengemaakt waarmee ze de operatie kunnen uitvoeren. Nou, dat moest nu weer, want mijn darmhernia, die moest eruit. Maar uiteindelijk bleken het er dus twee te zijn.
Okay.
En was het gevolg dat als het niet goed geopereerd kan worden, ik had er eentje in mijn onderbuik en eentje links van mijn buik, zeg maar. En als die onder niet, dat ze die niet konden herstellen, dan moest ik van mijn navel tot aan mijn geslachtsdeel, om maar zo te zeggen, moest ik echt opengesneden worden. En daar. Ja, ik zei ook nog, ja, ik weet niet of ik daar wel overheen kom, zeg mm-hmm. maar. Dus mm-hmm. Ja.
Oké, okay, wat heftig als je dat meemaakt. En had dat iets te maken, want je vertelde al dat je darmklachten had. Heeft dat verband met elkaar?
Nee, waar het eigenlijk echt vandaan komt is ik denk dat ik daar voor de operatie misschien meer over had willen lezen of meer had willen weten. Want ja, ze zeggen 8% of 4% heeft kans op een darmhernia. En dat komt omdat je geopereerd wordt. Dus je darm wordt op een bepaalde manier ook weer vastgezet. En daar kunnen gaten ontstaan als je afvalt. Want je verdwijnt vet. Dus er ontstaan er gaten in. En daar was ik niet op voorbereid. Dus ik dacht, ja, leuk. Maar ze zeiden op een gegeven moment, ja, je hebt er dus twee. En toen vroeg mijn moeder nog van, is het dus terecht dat hij zoveel pijn heeft? Nou, dat is wel terecht, dus dat is goed. Oké, dan is het goed dat hij zich niet aanstelt. En toen dacht ik, oh, ja, natuurlijk. En ik weet nog dat ik op dat ziekenhuisbed lag. En toen dacht ik, ja, maar ik moet natuurlijk wel even een filmpje opnemen. Want ja, iedereen volgt mij en die wil natuurlijk wel weten hoe het met mij gaat. Dus dat ik dat wel moet delen. En toen dacht mijn moeder echt van, oké, je hebt het echt niet goed bij je hoofd. Want je ligt hier gewoon half dood te gaan. Hup, weg die telefoon. Ik heb toch dat filmpje uiteindelijk kunnen schieten, hoor.
Oké. Maar goed, wel heel heftig zo'n twee van darmhernia's. Dus, maar vervolgens wordt dat weggehaald en dan moet je daarvan ook weer een tijd herstellen. Hoe gaat dat?
Nou, ik weet nog dat ik uit de narcose kwam. En normaal word je heel suf wakker. En ik schoot ook echt direct omhoog. Van, oké, waar ben ik allemaal geopereerd? Ja, nee, dit is goed gegaan. Ja, maar ben ik extra gesneden, hè, vanaf mijn navel tot mijn geslachtsdeel? Dat ik dacht, ik weet niet of ik daar overheen kwam. En toen zeiden ze van, nee, het is allemaal goed gegaan. En toen viel ik eigenlijk weer in slaap. En ook daar geldt weer, 6 tot 8 weken moet je ongeveer gaan herstellen. Nou, ik denk dat dat wel 12 of 14 weken is. Maar met mijn eigen wijsheid, ik was wel binnen 2 weken alweer aan het werk. Want ik heb een nieuwe baan en ik wilde daar ook natuurlijk gewoon aanwezig zijn.
Mm-hmm. Oké. Maar lukte dat ook? Hoe voelde je die week?
Nou, de eerste week had ik echt genomen. Gewoon om echt, ik pak mijn rust. Toen was ik voor mij vrijdag daar wel al wezen lunchen bij mijn collega's. Want dan zien ze ook eventjes dat het goed gaat of dat ik aan het herstellen ben. En die week daarna wilde ik dan al een keer op een dinsdag werken. En daar merkte ik van, oh, dat is echt niet in de tweede week goed. Dus pak alsjeblieft je rust. En dat zeiden zij ook. Heel begripvol en dat. En vervolgens na 2 weken dacht ik, oké, nu is het wel tijd om gewoon in ieder geval rustig te gaan kijken hoe gaat het en dat soort dingen. En ja. Ik denk dat ik met dat soort begrip, zeg maar, om me heen wel gewoon heel prettig heb kunnen herstellen. Alleen zoals sporten en dat soort dingen, ja, dat viel natuurlijk weer weg. Ook een fantastisch excuus natuurlijk, maar in dit geval een geldig excuus.
Ja, maar lijkt me best lastig, want je bent zo lekker bezig. Hè? In mei ben je geopereerd en dan gebeurt dit in september. Dan kun je niet sporten, je moet misschien anders eten ook? Of?
Nee, je hoeft niet zozeer anders te eten. Dus dat viel inderdaad wel gelukkig mee. Want het is niet dat mijn maag of iets weer natuurlijk dat er iets mee gebeurde. Alleen mijn darm is gewoon uit de knoop gehaald en weer op een andere manier vastgezet. Met die gaten natuurlijk dicht, zodat het in de toekomst eigenlijk niet meer voor zou komen. Dus dat.
Ja, maar wel dat je weer, nou ja, je voelt je heel fit en vervolgens moet je weer, nou, bewijs van vooraf aan beginnen. Voelde het er niet zo?
Nou ja, daarom vind ik het zo grappig dat jij dit inderdaad de honeymoonfase noemt. Het eerste jaar of anderhalf jaar. Want ik begin hem denk ik nu pas te ervaren. Dat ik denk, oké, ik mag er dus zijn. Ik koop nieuwe kleding en dat vind ik leuk. En dat. Maar ik heb dat tot na het herstellen. Ik denk echt wel medio oktober, november. Ja, af en toe bij vlagen wel gevoeld. Maar sinds die darmhernia dat ik echt dacht, dus er zitten nog meer dingen aan. En is het dan allemaal wel zo goed en dat soort dingen? Mm-hmm. Terwijl ik dat nu wel weer voel, gelukkig.
Ja. Ja, nou ja, de honeymoonfase sowieso is voor iedereen anders natuurlijk. Niet iedereen maakt hem überhaupt mee. Als je iets meemaakt zoals jij, dan stel je het als ware ook nog even uit. Maar zo meestal 7-8 maanden na de operatie, en daar zit jij nu ongeveer ook ietsje verder, hè? Dan ervaren de meesten toch wel veel afgevallen. Grote veranderingen. Daar ben je dus nu. Hoeveel ben je afgevallen en hoe gaat het met je?
Nou, ik begon dus op 131,4. En ik ben nu, want ik heb het natuurlijk vanochtend gewogen, weeg ik 85,8.
Wauw.
Dus even snel gerekend is dat ongeveer bijna 50 kilo.
Ja.
Nou, dat is veel.
Dat is heel veel.
Ja.
Ja. En hoe voelt dat?
Ja, hoe voelt dat? Ja, kijk, weet je, het is, ik merk aan alles dat ik mijn energie weer terug heb. Ik bedoel, los van mijn persoonlijkheid straal ik het ook weer uit. Heb ik een bepaalde aura om me heen en dat voel ik. En dat is ook een bepaalde trots die ik heb natuurlijk. Want ik zet dit wel echt heel strak en stabiel door. En ik merk dat ik met allerlei contacten ook weer veel meer op een leukere manier, op een minder... ik leg minder druk op mezelf dat ik contacten moet onderhouden. Maar het gaat meer in een natuurlijke flow en meer weer vanuit de oprechte ik. En dat ben ik echt lang niet geweest. En ik denk dat anderen dat ook zo ervaren. Zo van, oké, hij is er weer.
Mm-hmm.
Nou ja, dat voelt natuurlijk oprecht fantastisch.
Mm-hmm.
Als je maar al bewust bent van, oké, ik kijk in de spiegel. En ja, ik zie natuurlijk ook mijn wondjes of mijn littekens. En daar vind ik wat van. Hè? Ieder mens vindt overal wel wat van. Alleen, ik kijk nu ook heel erg naar wat vind ik wel mooi. Of waar ben ik heel blij mee. Of waar kan ik wel trots op zijn. En ben ook alweer nieuwe plannen aan het maken, zeg maar, voor de toekomst. Van oké, wat zou ik nog heel graag willen? Dus dat... Ik probeer er gewoon heel bewust te zijn. Dat probeer ik zelf ook. Ja.
Mm-hmm.
En dat maakt me wel trots dat ik daarmee op die manier opga. Ja.
Ja, dat snap ik. Je noemde net de spiegel. Ja, heel mooi wat je zegt. Je kijkt vooral naar wat je mooi vindt, waar je trots op bent. Als je dat vergelijkt met een jaar geleden, hoe keek je toen naar jezelf? Wat zag je toen in de spiegel?
Nou ja, dat is wel heel mooi. Het is ook weer mooi. Alles is mooi natuurlijk. Maar wat ik heel grappig vind aan deze vraag is dat ik heb mijzelf nooit als dat dikkertje gezien, zeg maar. Ik noemde me wel zelf de dikke, grappige homo. Maar dat was meer een masker om het maar te verbloemen. Maar in de spiegel vond ik altijd wel, je ziet er wel leuk uit. Totdat een ander een foto van mij maakte. Toen dacht ik, nou, dat ben ik niet. Dat kan niet. Dat is echt niet gezond. Ik moet er echt iets aan doen. En nu, als er nu worden ook foto's van mij gemaakt, of nu zie ik mezelf nog steeds als een leuke persoonlijkheid in de spiegel en ook qua uitstraling. Maar als nu een ander een foto stuurt, dan denk ik, nou, ja, het mag er wel weer zijn, zeg maar. En dat, ja, ik denk dat dat onbewust best wel een interessante verandering is in het brein. Want dat, ja, ik ben natuurlijk ook wel, ik heb ook wel andere onzekerheden ontdekt, maar nog niet dat ik dacht van, ik denk dat ik met meer waarde naar mezelf kijk ten opzichte van afgelopen jaar. Ik denk dat de meest concrete antwoord is op de vraag die je eigenlijk hebt gesteld.
En wat, kun je dat vatten in bijvoorbeeld los van wat je fysiek, wat je ziet in de spiegel, zeg maar de buitenkant. Waarin uitzicht dat nog meer, dat je een andere waarde aan jezelf toedicht?
Nou ja, weet je, voorheen zuiverde ik me heel erg graag weg. En hield ik een masker op dat alles wel goed ging. En nu durf ik misschien nog meer de pure ik te laten zien, zeg maar, wie ik gewoon ben. En dat merk ik ook, zeg maar, op Instagram of waar dan ook. Dit ben ik gewoon. En wat een ander vindt, mag een ander vinden. Maar dat is niet per definitie de waarheid. En als ik kijk naar waarden die ik dan zelf nu wil toevoegen, is dat ik veel meer ga kijken van, oké, wat zijn dan de mooie momenten? Waar krijg ik dat uit? En daar probeer ik veel meer over bij stil te staan. Van, oké, kan ik hiervan genieten? En ben ik hier ook echt in het moment nu? Of zit ik weer verdwaald ergens anders?
Verdwaald ergens anders in je hoofd, bedoel je dat? Of?
Nou ja, of inderdaad, hè, dat ik me verdwaal achter een masker, die dus dan wel iets positiefs laat zien. Oh, leuk, energiek. Terwijl ik me eigenlijk heel zielig, eenzaam en alleen voel.
Mm-hmm.
En nu probeer ik meer in het moment te zijn van, oké, ik ben nu lekker bij mijn familie op vrijdag aan het eten. En kan ik hiervan genieten? Hebben we leuke gesprekken? Ja, weet je, dat ik meer geniet van de momenten die er zijn. Zo ook met vriendinnen of met vrienden. En dat ik denk, wauw, ik ben gewoon meer aan het genieten. Ja. Is dat dan een soort van honeymoonfase?
Nou, dat klinkt wel als een honeymoonfase.
Ja, nou ja, dan denk ik dat we het goed beschrijven zo. Want dat is ook echt wel hoe ik me voel nu en hoe ik nu in het leven sta.
Ja, ja, mooi. Heel bewust genieten. Kleding, andere kleding kopen. Is dat iets wat je leuk vindt of ook merkt?
Ja, ik vind het wel heel leuk. Voorheen paste ik niks en kocht ik alles online. En als het niet paste, dan dacht ik, nou, ik ga er ooit wel weer in passen. Zo eentje. Zo van, nou, je gaat ook niet terugsturen. Maar nu durf ik gewoon naar een winkel te gaan. Shoebi Fashion of het zij zo. En dan denk ik, ik ga daar ook gewoon even kijken of dat t-shirt past. En ik moet nu ook gewoon twijfelen. Is een L beter of misschien kan ik al een M aan? Nee, een M is nog niet goed genoeg, weet je wel. En dan eigenlijk, terwijl die M ook gewoon goed staat. En dat, ik denk dat dat een breindingetje is. Daar moet ik gewoon nog even aan wennen. Dat allemaal weer kan. Maar ik ben een stuk zekerder of zo. Terwijl ik ook nog wel mijn onzekerheden voel. Ja,
mm-hmm. Ja, die hebben we denk ik allemaal wel. Die hoeven misschien ook niet per se weg. Maar je gaf ook aan, in contact met anderen. Ik ben veel meer open geworden. Waaraan merk je het nog meer? Of merk je het nog meer dat je veranderd bent? Zijn er dingen die je anders, die je nu doet, die je eerder niet deed?
Nou ja, ik ben heel veel andere dingen gaan doen die ik nu niet deed. En dat is ook meer open vertellen over wat ik meemaak en hoe ik dat ervaar. Dus op YouTube of dat soort dingen. Ik ben meer in gesprek met mensen in mijn omgeving. Soms vind ik dat lastig, maar ik haal wel graag punten ook aan die ik nu belangrijk vind. Dus als ik kijk bijvoorbeeld naar familie. Ik ben echt oprecht helemaal toe aan de ideale familiemens te zijn. Alleen, het moet ook wel matchen natuurlijk met de rest en iedereen eromheen. En dat zijn best wel heftige onderwerpen die ik nu meer durf te bespreken met degene die erover gaat, waar ik dat voorheen eigenlijk niet deed en vooral maar voor lief nam. Ja, ik denk dat praten is altijd heel belangrijk, communicatie. En voorheen moesten mensen het maar lezen als, ah, je bent zo leuk en enthousiast en dat soort dingen. Maar ze konden niet zien dat ik eigenlijk niet gelukkig was. Of niet fijn in mijn vel voelde. Of inderdaad heel erg eenzaam was of alleen was. Of mezelf wegcijferde met eten. Ik vertelde het wel eens een keer als grapje, maar er werd niet heel veel serieuze dingen mee gedaan, zeg maar.
Mm-hmm.
Waardoor ik het ook zelf liet gebeuren.
Mm-hmm. En als je nu, want over het algemeen zeg je, ik voel me heel goed en het zit lekker in mijn vel en veel zelfverzekerder, veel meer zelfvertrouwen. Maar ja, ieder mens heeft af en toe een mindere dag. Dat hoort denk ik bij het leven. Hoe ga jij daarmee om als er een keer een minder moment is?
Nou, als ik kijk naar hoe ik er voorheen mee omging, dan kon ik wel bijvoorbeeld tot 4 uur in mijn bed liggen. En nu probeer ik meer dingen toe te passen als een half uur mediteren. Gewoon op bed gaan liggen, luisteren naar de stem en ademhaling en wees bewust in het moment nu. Wat ik ook wel fijn vind is om af en toe gewoon een keer een wandeling te maken. Of gewoon toch te gaan naar de sportschool, ook al is het met tegenzin. Maar dat je gewoon wel een keuze maakt om in ieder geval bijvoorbeeld een dag actief te starten. Of Of dat soort dingen. Ik heb ook gewoon nog geen enkel moment gehad na de operatie dat ik dacht, vandaag blijf ik lekker de hele dag in bed. Of ga ik ze Iris kijken of dat soort dingen. Nee, dat doe ik gewoon niet meer. En dat, soms verlang ik er nog wel eens naar hoor. Dat is iets natuurlijks, denk ik. Maar ja, ik probeer veel meer te kijken hoe maak ik iets van mijn dag. Mm-hmm. En als ik zo'n negatieve dag heb, ja, weet je, je kan ook eventjes je huis opruimen en dan heb je die dag iets gedaan. En elk kleine dingetje wat je op een dag anders doet, dat maakt uiteindelijk de grote verandering. En ik heb natuurlijk wel in mijn hoofd, ik ga nu 7 jaar gelukkig leven en niet meer de 7 slechte jaren, zeg maar.
Dat is een mooi voornemen in ieder geval. Ja. Ik denk dat naast de operatie en het afvallen natuurlijk ook met energie te maken heeft. Dat je veel energieker en fitter voelt. Dat kan natuurlijk ook door voeding komen. Hoe eet jij op dit moment?
Nou, op dit moment heb ik dat in het begin krijg je zo'n vast patroon. Nou ja, ik eet nog steeds 7 eetmomenten op een dag. En ik challenge mezelf af en toe wel eens. Dus ik pak af en toe wel eens een keer een stukje chocola of 2 chocolaatjes. En dan maak ik soms ook wel eens verkeerde keuzes in die er dan eventjes lekker inslippen. Maar over het algemeen, ik eet elke dag eigenlijk om 8 uur, om 10 uur, om 12 uur, om 3 uur. Tussen 5 en 6 en tussen 7 en 8 altijd iets. Dat gaat eigenlijk heel goed. En het past ook helemaal in de structuur. Ik heb ook aangegeven overal van, nou weet je, dit is de structuur die ik moet hebben op een dag. Dus dat moet wel matchen, zeg maar. En iedereen is daar gewoon content mee. Dus communicatie weer, hè?
Mm-hmm. Ja. En kook je ook elke dag? En bijvoorbeeld bepaalde gerechten wat je graag maakt?
Ik kan eigenlijk alles wel eten. Het meeste in ieder geval. Dus ik kan een pasta eten. Maar ik kies wel heel bewust. Dus ik kies inderdaad bewust voor een volkoren pasta. Of een bloemkoolrijst. Of een keer een aardappel. Of een keer zoete aardappel. Dat je een beetje afwisselend wel eet. Ik gebruik ook die van de maaltijdbezorgers die dan thuiskomen. Dat laat ik ook wel eens een keer komen. Zodat ik af en toe creatief ben met mijn eten. En wat ik gewoon echt ontzettend leuk vind, is dat ik, ja, ik kook eigenlijk altijd te veel. Dus iedereen kan ook altijd bij me aansluiten. Of ik eet even mee, ja, hartstikke leuk. Maar vaak als dat niet gebeurt, dan hou je dus porties over. Dus ik ben, ja, dat noemen ze preppen. En dus dat betekent dat ik ook gewoon voor een paar dagen kook. En dat vries ik dan in. En dat kan ik dus binnen 2 weken van mij, mag dat in ieder geval. Kan ik dat dan weer ergens even snel een maaltijd en dat toch gezond is. Dus dat ik heel erg voorbereidend bezig ben met de dag, maar ook met wat ik eet in de komende weken.
Nee, slim. Dus je bereidt het voor, maar zijn er ook bijvoorbeeld andere dingen die je anders doet qua boodschappen of?
Nou, ik ben nog best wel een simpele boodschapper eigenlijk. Dus ik zou gewoon iedere dag naar de supermarkt kunnen gaan om daar lekker veel geld uit te geven eigenlijk. Terwijl het eigenlijk slimmer is om 1 keer in de week te gaan. Maar ik haal wel de standaard dingen die ik iedere dag eet. Hè. Dus bijvoorbeeld een eiwitshake of een eiwittoetje. Of een yoghurt eet ik, hè, natuurlijk iedere dag met zaden en met fruit. En dat kan een keer een appel zijn of een keer een banaan. De standaard dingen haal ik nu 1 keer in de week. Want dan heb ik dat altijd in huis. En dan hoef ik ook nooit te bedenken van oké, nu pak ik toch iets anders. Nou, haal ik dat ook niet in huis, dus dat scheelt. Maar dat maakt het wel makkelijker door daarin voorbereidend te zijn.
Mm-hmm. Ja, en bewegen, is dat iets wat je doet?
Nou, ik heb dus tot en met januari heb ik wel echt heel spannend gevonden van oké, sporten naar mijn gastric bypass, dat ging. Maar vervolgens darmhernia, daar schrok ik zo erg van. En daar moest ik ook wel echt lang van herstellen. Dat ik op een gegeven moment dacht van moet ik nou wel gaan sporten of niet? Nou, inmiddels sport ik zeker 2 keer in de week. En een derde keer mag van mezelf als ik daar zin of behoefte aan heb. Dus dat vind ik leuk. En ik ben iedere dag, leuk om terug weer te vallen in het oude, maar iedere dag een kwartier aan het roeien.
Oh ja, dat.
Ja. En dat heeft ook een reden, want ik mag namelijk geen 10.000 stappen meer halen.
Okay.
Omdat ik dus te snel afgevallen ben de afgelopen maanden. Dus vandaar dat het daarin even wat rustiger moet.
Oké. Nou, dat is misschien ook weer goed om juist aan de ontspanning te werken en je lichaam te geven wat het nodig heeft. Vind je dat lastig, zo'n gezond leefpatroon aanhouden als je kijkt naar hoe het vroeger ging?
Nou ja, weet je, het is niet zozeer lastig. Want ik merk dat ik natuurlijk dat patroon heb ik eigenlijk iedere dag een beetje ingebouwd al voor de operatie. En dat doe ik nu al bij iets meer dan een jaar natuurlijk. Hè? December, ja, iets meer dan een jaar. Dus de structuur zit erin. Daar ben ik heel blij mee. En ik ben ook heel blij dat ik dat dus al een jaar goed volhoud. Maar er zijn wel momenten dat je denkt van, oh, dat gem dat had je niet moeten eten. Of dat had je net niet even moeten doen. Of op deze manier, ja, is niet zo handig. En dat soort dingen, ja, dat soort dingen denk ik wel van, dat kan anders. Maar voor de rest gaat goed.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk op Netflix heb je wel eens series. En die kun je dan bingen achter elkaar. Of je hebt op Videoland een leuke aflevering. En ja, ik was er dus een leuke aflevering aan het kijken. En ik pakte dus wel een keer een chocolaatje. En ik haalde dus een Milka chocoladereep met aardbei erin. Nou jongens, dat vond ik voorheen dus zo lekker. Maar ja, ik nam er dus twee stukjes. Maar ik legde de chocola, in plaats dat ik hem teruglegde in de kast, legde ik hem gewoon naast me op de bank. Nou, die was binnen een kwartier op. Een hele chocoladereep met iemand met een maagverkleining. Dat is geen goed idee. Dus ik heb ook echt de hele avond last van gehad. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Maar gewoon ook echt, ik begon te zweten. En het draaide om me heen. En je voelt er een soort van misselijkheid. Maar wat eigenlijk het bijzondere is, hè, want dat noemen ze dus een dumping. Ik dacht een hypo. Maar toen zei mijn zusje, nee, het is een hyper. En toen dacht ik, een hyper? Wat is nou een hyper? Ja, nee, maar je noemt het geen hypo. Nou, dat is dus de zuster, zeg maar. Dus die weet dat allemaal wel beter, dat geloof ik. En toen dacht ik, Oké, dus nou, dat is dus een hyper. Nee, dat is geen hyper, dat is gewoon een dumping. Oh, en dat kan dus bij iedereen anders voelen zijn. Hè? Sommige mensen zijn echt doodziek. En ik ben gewoon, ja, twee uur dat ik echt denk, waar gaat het heen? Maar niet dat ik echt dacht, ik ben zo ziek. Alleen je voelt je zo zwak. Ja, dat soort dingen, weet je, dat is gewoon niet zo slim. Dus niet meer naast je neerleggen, zeg maar, die reep.
Nee. Oké. Zijn er ook andere dingen naast bewegen en het eten die je helpen? Bijvoorbeeld vitamine die je neemt?
Nou ja, vitamines is natuurlijk wel best wel een, dat is best wel een zoektocht geweest. En vooral omdat je moet gaan kijken. Kijk, weet je, bij iedereen valt dat blijkbaar anders. Dus ook bij mij. En ik ervaarde bijvoorbeeld capsules. Die ervaarde ik zelf als iets dat heel zwaar in je maag valt. En daardoor zat ik vol en had ik ook niet zo heel snel zin om te gaan ontbijten. Ik neem ze 's ochtends in namelijk. Terwijl ik koutabletten, die doe ik in mijn mond. Dan kou ik een paar keer op en dan trekt het zeg maar weg. En dat, weet je, dat is wel heel fijn. We hebben natuurlijk sinds januari dat we vitamine D en calcium zelf moeten betalen. Dus ik heb daar ook naar gekeken. En uiteindelijk heb ik nu een soort van calci-chew heet dat. En daar zit vitamine D aan toegevoegd. En dat is een soort van snoepje op de dag. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En die is van Fit for Me overigens. En dat is eigenlijk wat ik doe. Maar het is gewoon heel bijzonder dat het dat het gewoon bij iedereen dus anders valt. Hè? Dus de ene gebruikt een bruistablet, de ander gebruikt een koutablet en de ander die gebruikt een capsule. Maar je moet vooral gaan kijken natuurlijk naar wat voor jou lekker valt.
Ja. Oké. En zijn er nog meer dingen wat je zegt? Ja, dat is voor mij ook iets wat ik heel graag doe. Echt een gezonde gewoonte die ik me heb aangeleerd. Wat mij heel blij maakt, wat heel fijn voelt.
Ja, of het echt een gezonde gewoonte is. Ik had natuurlijk al over het voorbereiden, zeg maar. Maar het belangrijkste, denk ik, wat mij echt iedere dag weer er doorheen helpt, is ik heb een rugzak gekocht. En die rugzak, daar is een koel rugzak. Dus dat betekent dat je koelelementen erin kan stoppen. Daar stop ik er iedere dag ook drie in, die iedere dag ook weer in de vriezer gaan. En daarin doe ik eigenlijk, zoals een yoghurt, een appel, mijn drinken die ik minimaal op een dag op moet. Ik drink dan stiekem af en toe een blikje Fanta. Dus zonder suiker uiteraard. Maar die doe ik daar ook in. Dus ik heb eigenlijk altijd mijn rugzak overal bij. Zodat ik nergens de kans krijg om ook maar ergens te denken, oké, nu moet ik een marsgreep. Nee, want dan heb ik namelijk mijn rijstwafelpakketje bij. Of ik heb nu dorst, ik ga ergens een frisdrank halen. Nee, want ik heb mijn eigen drinken bij. En dat is, ik denk dat dat het meest gezonde moment is. En dat is die rugzak.
Mm-hmm. Oké, dus je doet eigenlijk ook best veel ter voorbereiding. Niet alleen eten, meal preppen, maar ook dat je jezelf voorbereidt, dat je niet kunt vervallen in slechte gewoontes of iets slechts eten.
Nee, en vooral die gewoonte doorbreken. Ja. En ik, de laatste tijd zit ik bijvoorbeeld ook heel erg te denken, oké, nu kan ik dus 's avonds een spelletje zitten spelen. Maar ga ik dan de hele avond zitten spelen? Of loop ik tussendoor dan ook nog eventjes iets te doen, zeg maar? Want als ik weer ga zitten de hele dag op de bank, daar probeer ik wel meer bewust van te zijn, zeg maar. Want ik merk wel dat dat soort gewoontes of oude gewoontes er ook weer heel snel inglippen, tenzij je er dus bewust van bent. En dan ga ik gewoon inderdaad eventjes toch eens een wasje tussendoor opvouwen. Of even de vaat in de vaatwasser zetten of de vaatwasser uitruimen. Weet je, dat soort kleine dingetjes, die zorgen ervoor dat ik... Ja, daarom zeg ik ook, hè, iedere dag een klein beetje. En dat maakt het groter verschil, zeg maar.
Mm-hmm. Ja. Een groot verschil met vroeger is misschien ook dat je nu veel complimentjes krijgt over de nieuwe versie van jezelf. Hoe is dat om die reacties te krijgen?
Ja, aan de ene kant gaan ze erin, aan de andere kant gaan ze eruit. Dus ik denk niet dat het daar heel erg is veranderd. Het is wel leuk als je op dat moment een compliment krijgt. En ik probeer daar ook gewoon heel erg, oh bedankt, dankjewel, of leuk dat je dat zegt, of iets. Maar ik weet nog niet of ze echt aankomen. Ik denk dat daar, misschien dat ik daar nog gewoon iets bewuster van moet zijn. Of ik verwacht het ook niet, zeg maar. En ik heb soms het idee dat sommige mensen het idee hebben dat ik verwacht dat zij iets van mij vinden, zeg maar. En dat dan ook tegen mij moeten zeggen. En dat is in ieder geval niet de verwachting, alleen... Daarom heb ik soms ook gewoon zoiets van, ja, weet je, dankjewel.
Oké. Wat is dat dan, denk je? Dat je ze niet echt kunt ontvangen nog, die complimenten?
Ja, ik denk dat dat vooral mijn eigen onzekerheid is. Kijk, weet je, ik heb een bepaald type, ideaaltype of zo in mijn hoofd. En natuurlijk, ik krijg haaruitval. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik geen loshangend vel heb. Dus ik kan me voorstellen dat bij iemand ook iets in het brein doet. En anders had ik daar zeker naar gekeken van... oké, hoe kan ik dat voorkomen of behandelen of iets. Maar ja, ik vind het gewoon heel lastig om te kijken van... hoe ga je daar nou mee om? Of menen mensen dat wel? Of zeggen ze dat omdat ze dat gevoel hebben dat ze het moeten? En daar wil ik niet aan twijfelen, zeg maar, aan de oprechtheid van een ander. En dus ik laat mijn onzekerheid dan de overtoom voeren en denk, oké, dankjewel. Maar ik ontvang hem dus niet echt.
Mm-hmm.
En dat is wel... misschien had dat wel wat meer gemogen, zeg maar. Maar op dat moment krijg ik er natuurlijk een happy gevoel van. Maar uiteindelijk is hij er niet. Dat is nog steeds mijn eigen gevoel of beeld wat ik van mezelf vooral heb.
Ja, maar dat zei je er straks wel zo mooi. Dat je nu in de spiegel kijkt en dat je echt focust op wat je mooi vindt.
Ja.
En de dingen die misschien niet perfect zijn of die je anders zou willen, dat je ze wel ziet. Maar dat je daar niet de focus op legt. Dus...
Nee, maar daar leg ik dus ook niet de focus van. Alleen ik ben wel heel bewust dat ik die gevoelens of die gedachtes heb.
Hm.
En die zijn er gewoon. Dus ik heb mijn onzekerheden net als iedereen... Maar ik probeer wel te kijken naar wat heb ik wel... of wat zijn de mooie dingen, of waar kan ik trots op zijn. Ja, en dat is wel echt een verschil ten opzichte van eerder, zeg maar.
Ja, ja, en in feite geef je jezelf natuurlijk dan al het mooiste compliment...
Ja.
Door zo naar jezelf te kunnen kijken. Is dat, denk je, ook het grootste wat er veranderd is... van binnen bij jou, qua mindset?
Ja. Ja, ik denk dat de mindset is... Ik ben zoveel nog meer zelfbewuster dan dat ik voorheen was eigenlijk. Ik denk dat dat de grootste verandering is. Ik denk dan niet eens zozeer in kilo's, want ik sta eigenlijk bijna nooit meer op de weegschaal. En ik eet alles wat ik denk dat ik lekker vind op dat moment. Door de voorbereiding gaat dat heel goed aan allemaal gezonde keuzes. En als het een keer een ongezonde keuze is, dan mag dat ook. Dus... Ja, ik denk dat qua mindset en qua manier van leven en hoe ik daarmee omga, dat ik daar... Ja, je moet er wel constant bewust van zijn, maar ik laat het gebeuren. Ja.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je eigenlijk vindt, want zo lang is het natuurlijk allemaal niet geleden, dat je nog steeds wel heel erg dezelfde persoon voelt als hiervoor. Misschien ben je helemaal niet zo veranderd, en juist wel van de buitenkant.
Ja. Ik denk dat ik nog steeds oprecht voel dat ik af en toe eenzaam ben. Of dat ik alleen ben. Ik bedoel, weet je, het zou toch ontzettend gaaf zijn dat je een keer iemand hebt waarmee het zo matcht en dat je een partner hebt en dat je dus dingen met iemand kan delen. En misschien was dit proces ook wel interessant om met iemand te hebben die dit, die misschien niet dit ervaren heeft, maar wel dat je het met iemand meemaakt. Daarin voel ik me zeker af en toe alleen. Alleen, ik geef mijn eigen leven, geef ik invulling, zeg maar. En ja, ik ben wel zelf degene die daar dus hoe zeg je dat? Ja, die daar een keuze in maakt en op die manier er ook mee gaat leven. Dus leider is, zeg maar, in mijn eigen leven. Mm-hmm. En dat moet niet afhankelijk zijn van het geluk wat ik uit een ander probeer te halen of denk te vinden, zeg maar. Dus ja, ik moet zelf gelukkig worden.
Ja.
Nou, en daar dan doe ik dan elke dag die kleine dingetjes voor.
Ja, ben je gelukkig?
Nou ja, ik ben op zich wel echt een stuk gelukkiger dan vorig jaar. En ik ben absoluut goed op weg om te gaan kijken van, hey, wat gaat me nog meer geluk brengen? Waar ik voorheen een kinderwens heb, heb ik nu meer het idee van, oké, ik ga het geluk uit mijn neefjes en mijn nichtje halen. Ik vind dat een hele mooie beweging. Want ik denk dat ik dat altijd wel een beetje voor mijn ogen heb gehad, zeg maar. Dat de dingen die je hebt, dat je daar gewoon, dat je dat moet gaan koesteren of zo. En ik ben blij dat ik dat wat meer kan nu doen.
Wat is, als je terugkijkt, de grootste verandering ten opzichte van voor de operatie en nu?
Nou, dat ik op een gegeven moment minder ben gaan accepteren dat het er is en me meer aan frustreren, zeg maar. Maar nu dat ik even nadenk over inderdaad het feit dat dus dingen veranderen, is dat ik nu ook weer meer kan accepteren dat je bijvoorbeeld in corona iemand heel vaak zag en nu is dat wat minder. Dat logisch, want we mogen meer dingen doen. En daar kon ik voorheen, dacht ik echt, oh, je laat me in de steek of dat soort dingen. En het mooie is, dus ik heb die mensen ook nooit kwalijk genomen. Maar ik heb wel moeite gehad om dat te accepteren. En nu, ja, weet je, nu worden alle banden worden op een gegeven moment op een of andere manier weer sterker. En ik voel het wat meer. Ja, en daar ben ik heel blij mee.
Mm-hmm. Mooi. Wat zijn je plannen? Wat zijn je dromen? Wat wil je bereiken?
Nou ja, weet je, ik wil inderdaad fitter worden. Dus, weet je, dan moet ik gewoon ook daarvoor gaan. Maar ik denk dat, als mijn haar uitvallen, als mijn haren niet terugkomen, ja. Hey, dan moet er toch ergens een bos haar weer komen. Dus misschien, ik zit nu over na te denken. Misschien vanuit onzekerheid. Misschien kan ik het wel accepteren trouwens. Maar als ik het niet kan accepteren, dan moet ik er iets mee doen. En misschien moet ik wel over 2 jaar een haartransplantatie doen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat ik nu ga kijken hoe ik gelukkig van word. En hoe ik dat dan ook, welke stappen ik moet nemen om dat te worden.
Mm-hmm. Oké. Ja, zijn er dingen die mensen zou willen meegeven die luisteren?
Nou ja, ik zou heel veel willen meegeven. Maar voor de mensen die inderdaad twijfelen over een operatie of nu schrikken na zo'n darmhernia. Kijk, weet je, het is een kans. Het is een complicatie die zich kan voordoen. Maar het kan ook heel goed uitpakken dat jij er geen last van hebt. Dus weet je, het is goed dat je inderdaad podcasts als dit luistert. Of rondkijkt op Google wat er allemaal mogelijk is. En dat je goed onderzoek doet. Daarnaast, als je dus ook een besluit neemt, dat je dan ook gaat kijken van, hey, waarom neem ik dit besluit? Doe ik dit voor mezelf? Of doe ik dat omdat anderen iets van mij verwachten? Dus kies vooral voor jezelf en ga het dan ook doen. En niet half, maar dan gewoon volledig. En dan hoop ik dat je hetzelfde denkt als mij, dat het je ook gaat lukken. En met dat geloof komt het goed.
Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van jouw mooie verhaal. Aan de ene kant over de fysieke veranderingen, hoe je anders moet gaan eten, gezonder gaat leven. Maar zeker ook de mindset en het mentale stuk. De bewustwording ook, die ik heel erg bij jou hoor. Dus heel erg bedankt, heel inspirerend. En alle geluk gewenst.
Ah, super lief. En dankjewel voor jouw oprechtheid en openheid, Sarah.
Dankjewel. Remco zag zichzelf nooit als te dik. Toch woog hij 131 kilo toen hij op zijn zwaarst was.
Nu, een jaar na de operatie, is hij bijna 50 kilo kwijt. Zijn energie is terug, hij voelt zich trots, maakt zich minder druk om wat anderen van hem vinden en kan met veel meer eigenwaarde naar zichzelf kijken. Ja, de wondjes en littekens zijn er nog steeds, maar hij legt nu meer de focus op wat hij wel mooi vindt aan zichzelf. Remco is veel opener naar de buitenwereld toe, geniet meer en leeft veel bewuster en meer in het moment. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie, gezonde en lekkere recepten en persoonlijke verhalen lezen? Volg Fit4Me op Facebook, Instagram en YouTube en schrijf je in voor onze inspiratiemail via fit4me.com. Zo ben je als eerste op de hoogte en weet je zeker dat je niets mist.